Goedenavond, dames en heren. Even een berichtje vooraf, speciaal op vraag. Want het is niet dat ik u wantrouw of zo, maar aangezien Vladimir Horowitz al een hele tijd dood is, is hij het niet die vanavond speelt en er is hier heel erg veel volk. Dus ik moest even zeggen dat er een jazzoptreden is ook en voor het geval u de inleiding daarvoor verwacht, dat is in de muziekstudio. Maar ik blijf natuurlijk, ik hoop natuurlijk dat u blijft zitten. Ja. Alle gekheid op een stokje, maar het is niet zo evident, moet ik zeggen, voor Marc-André Amelin. Er is een zeer goede reden om hier met veel mensen op af te komen, maar ik schrik er een beetje van. Hoeveel mensen hem al hebben ontdekt, misschien hangt het ermee samen dat de single ondertussen wel een band heeft met meneer Amelin. Hij is niemand die de meest evidente programma's opzoekt. Hij is ook niemand die onderdak is bij een super major, een supergroot label dat heel veel geld in reclame kan stoppen. Zoals bijvoorbeeld Lang Lang en Hélène Grimaud dat wel hebben. Maar Amelin is zonder de minste twijfel een van de allerbeste pianisten van de wereld, ondanks het feit dat zijn naam niet zo heel bekend is. Hij kan zo'n beetje alles en hij gebruikt dat gelukkig niet om het even wat te doen. Dat is niet van mij, die tegenstelling. Die tegenstelling komt van een zeer grote pianiste, die ik ondertussen een beetje een vriendin mag noemen, Eliso Virsaladze, die ooit zei over een heel beroemde leerling van haar: het is niet omdat je alles kan, dat je om het even wat moet doen. Amelin is dus niet zo iemand en dat zorgt ervoor dat we vanavond heel zeker zijn van lezingen waar bijzonder goed over nagedacht is. En dat niet alleen, want die bestaan ook, maar die ook nog eens ongelooflijk goed tot vlekkeloos in klank worden omgezet. Ik ga u een beetje vertellen over, wegwijs maken in het programma waarbij ik met de vervelende omstandigheid word geconfronteerd dat er opnieuw Gaspard de la Nuit bij is. De vorige keer was dat ook het geval, toen ik moest inleiden. En je kan over zulke fetischstukken die mee een hele epoche hebben gekleurd en mee het repertoire van heel instrument hebben gedefinieerd, natuurlijk geen nieuwe dingen blijven zeggen. Dus mocht het zo zijn dat er mensen onder u hier en daar een woordje herkennen, het is hetzelfde stuk. En ik ben ook nog niet fel veranderd tegen een maand of twee, drie, vier geleden. Dus voilà. Eerst en vooral het werk van Amelin zelf dat hij op zijn programma neemt. Want hij heeft niet alleen als pianist, maar ook als componist geen last van plankenkoorts. Hij brengt Fauré mee, hij brengt Ravel mee, hij brengt Rachmaninov mee. En hij zet daarbij een eigen stuk. En dat past natuurlijk in een roemrijke traditie van de componist-uitvoerder die in onze tijd bijna niet meer bestaat. En als het nog eens voorkomt, natuurlijk in het geval van Amelin nu, is het een soort gelegenheidscompositie, want ik denk niet dat hij zich op de kaart wil zetten als echt als componist. Maar toevallig sprak ik onlangs Jurg Wittmann, de vrij jonge, want hij is nog maar 40. En voor een componist is dat jong. De vrij jonge Duitse componist, maar ook wereldberoemde klarinetist, een van de mooiste kamermuzikanten die ik ken. En die probeert dat dus wel als voltijds uitvoerder en componist herkend te worden, gespeeld te worden en te spelen. En hij zegt, merkwaardig genoeg, zelfs zo beroemd als hij is, en met alle kansen die hij toch wel krijgt, dat dat heel lastig is om mensen wijs te maken. Tot op het punt van absurditeit eigenlijk, want hij had nu ongelooflijk grote... Ik ga niet te lang over Wittmann praten, maar... Hij had een ongelooflijk grote... zoals een overzichtsentoonstelling bestaat voor beeldend werk, had hij dat als componist en als muzikant in de Alte Oper in Frankfurt. En dat moesten dus twee concertreeksen worden, want men kon dat blijkbaar psychologisch niet aan om iemand aan een publiek voor te stellen als componist en muzikant. Twee compleet gescheiden concertreeksen met compleet gescheiden abonnementen. En hij vond dat eigenlijk wel een beetje erg. Maar bon, genoeg over Wittmann. Dit maar om te zeggen dat de tijd stilaan heel eigenaardig wordt. Amelin heeft voor ons 14 variaties meegebracht. Ze duren minder dan 10 minuten, dus ze gaan nogal snel, zoals we konden verwachten. Op een zeer beroemd stukje, namelijk de Capriccio nummer 24 van Paganini, waar nogal wat componisten doorheen de muziekgeschiedenis variaties aan hebben gewijd. De reden daarvoor is simpel, het is zeer catchy en je kan er ontzettend ver van weglopen. Zowel harmonisch als motivisch, zonder te moeten zeggen dat je het helemaal uit het oog verloren bent. Het gaat jam, padabadabadam, je kent het wel natuurlijk. De beroemdste bundel die daaraan gewijd is, is zeker die van Brahms, denk ik. Bijna onspeelbaar, en een paar zijn effectief onspeelbaar. De beroemde etudes. Schumann heeft het ook een keer gebruikt. Rachmaninoff heeft natuurlijk een pianoconcerto dat erop is gebaseerd, met die fantastische majeure omkering op het einde. Heel goed gevonden. Lutosławski heeft er voor twee piano's. En dus nu Amelin. Hij heeft het niet al te serieus opgevat. Ik heb het stuk nog niet gehoord, maar volgens zijn eigen commentaar erop verwacht ik iets onwaarschijnlijk virtuoos en grappig. Dus voilà. Meer kan ik er niet over vertellen, maar ik denk dat u het gewoon over zich moet laten komen met je veiligheidsgordel vast. En laat hem dan maar komen. Het zal al eens mooi gespeeld zijn. Gabriel Fauré. Iets helemaal anders. En het is heel fijn dat Amelin ons daar een beetje wil van laten horen, want Gabriel Fauré is heel erg beroemd als naam in boeken. Van een paar werken die toch wel met regelmaat worden gespeeld, een paar kamermuziekwerken, uiteraard zijn Requiem. Maar hij was een van de beste pianisten van zijn plaats en tijd. En dat wordt wel eens vergeten. Hij is ook bekend natuurlijk als leraar van Ravel bijvoorbeeld, die we straks ook eventjes onder de aandacht nemen. Maar hij was een onwaarschijnlijk goede pianist. En dat niet alleen. Als componist, je moet weten, hij is geboren in 1845. Dus Brahms was 12 jaar of zo. Beethoven was nog niet denderend lang dood. Chopin zou nog 4 jaar leven, dus we zitten nog vrij vroeg. En hij is gestorven in 1924. Dat is ongelooflijk. Toen was de Eerste Wereldoorlog al een tijdje achter de rug. De dodecafonie van Schönberg stond helemaal op punt. De Sacre du Printemps was al 10 jaar oud. Pierrot Lunaire van Schönberg was bijna 10 jaar. Dus er was ontzettend veel gebeurd. En als je dan Fauré zijn oeuvre en zijn pianowerk in het bijzonder bekijkt, dan zie je wel dat hij ouder of rijper wordt. Dat hij meer dingen vindt. Maar het is heel merkwaardig. Hij lijkt nergens iets te gaan halen. Zijn oeuvre ontwikkelt zich echt vanzelf, van binnenuit. Nu, vanzelf mag ik niet zeggen, hij was een zeer groot theoreet ook, maar echt van binnenuit. Volgt echt zijn eigen weg. De innere stimmen, zoals grote Duitse artiesten dat hebben gezegd. Fauré is daar voor mij een van de allermooiste voorbeelden van. En wat die muziek zo sterk maakt, is als je die nu beluistert naast Chopin, om maar iemand te noemen die toen hij een kleuter was, nog leefde. Of je beluistert dat naast Debussy, of naast Ravel, of naast de groep de Six in het begin van de 20e eeuw in Parijs, die toch wel een beetje schenen schopperig te werk gingen. Je beluistert dat naast de Tweede Weense School, die toen toch opgang maakte. Die muziek blijft er altijd staan. En je denkt nooit van, is dat niet een beetje zu spät romantiek, zoals zoals Ligeti bijvoorbeeld over Richard Strauss, met al zijn verstand en al zijn talent natuurlijk, zei, er zijn behoorlijk wat mensen geweest, niet alleen in Duitsland, heus ook in Frankrijk, die lang hebben proberen te doen alsof de romantiek nog in al zijn facetten bestond. Wel, Fauré ontsnapt aan dat soort imperatieven, maar ook aan dat soort kritiek. Hij is gewoon, en dat vind ik er eerlijk gezegd heel mooi aan. Een programma met heel veel Fauré zal je zelden tegenkomen, natuurlijk. Omdat het valt moeilijk aan organisatoren kwijt te geraken. Dat zorgt ervoor dat we geen rijpe Fauré te horen krijgen vanavond. En dat is vind ik persoonlijk een klein beetje jammer, maar bon, we krijgen de tweede sonate van Rachmaninoff en zo, dus we zeuren niet. De twee stukken van Fauré die we horen zijn heel jonge, vrij jonge werken. De derde Barcarolle en de tweede Impromptu. Ik ga u dadelijk iets laten horen en nog een paar andere dingetjes die u niet hoort, want u weet misschien ondertussen dat ik niet graag anticipeer op wat mensen zo dadelijk op het podium gaan doen. Wat natuurlijk heel onnozel is als je concerten inleidt, maar bon, dat ben ik dan waarschijnlijk. Ik ga dadelijk een paar dingetjes laten horen. U moet op voorhand weten dat Fauré heel Chopinesk was in zijn naamgeving. Dat wil zeggen, aan de naam van een stuk kan je eigenlijk niet horen welk karakter het heeft. Je hebt dat bij Chopin ook. Er zijn preludes die evengoed een nocturne hadden kunnen zijn. Er zijn nocturnes, of toch tenminste één, die een wals is, eigenlijk. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Dus het lijkt wel alsof hij nog het liefst zijn stukken nummer 1, nummer 2, nummer 3 op zijn John Cage misschien had willen noemen. En dat hij op de een of andere manier verplicht was om het kindje een naam te geven of zo. Zo komt het soms over. Nu, in het geval van de Barcarolle, dat is wel redelijk specifiek natuurlijk, want dat is naamgegeven naar een gondellied, Venetiaans gondellied. Sterk, sterk, sterk gestileerd natuurlijk doorheen, ja, naarmate dat genre reisde, zowel in de tijd als in de ruimte, heeft dat natuurlijk behoorlijke veranderingen ondergaan. Maar het golvend karakter of een soort impressie van water, of het nu expliciet zo bedoeld is of niet, is er toch nooit vreemd aan. En dat bracht mij op het idee om eventjes... we hebben Barcarolle, we hebben straks Impromptu. Dat deed mij direct aan Schubert denken, natuurlijk. En dat deed mij ook aan Chopin denken, want zijn Barcarolle, opus 60, is een van zijn grote late meesterwerken. En het toeval, of misschien is het geen toeval eigenlijk, wil dat die derde Barcarolle van vanavond in sol bemol groot staat. Dat wil zeggen, ontzettend veel zwarte toetsen. Je weet, op een piano heb je zo 2, 3, 2, 3, 2, 3 zwart. De eerste van de drie, dat is de solmol. En die Barcarolle staat dus in solmol groot. Nu, wie solmol groot zegt, zegt natuurlijk meteen de derde Impromptu van Schubert natuurlijk. Misschien zegt u dat niet meteen, maar u gaat dadelijk merken waarom ik meteen daaraan dacht. En wie solmol groot zegt, zegt ook vaak ruisgroot, want dat is op een piano, jammer genoeg, krak hetzelfde. En voilà, zo hebben we meteen drie stukken te samenstaan in dezelfde toonaard die ik persoonlijk allemaal barcarolles vind. Dus wat u achtereenvolgens hoort is Schubert, chronologisch, Chopin, barcarolle, Schubert is een impromptu. En dan de aanhef van wat u van Fauré straks hoort, hè. Maar u zal zonder twijfel merken dat de toonaarden dezelfde zijn. Radu Lupu speelt eerst. Voilà, voilà, dat is niet alleen omwille van die sol bemol groot hoor, dat ik dat kies. Maar voor mij is er een ontzettend groot verband in melodische kwaliteit tussen Fauré en Schubert. Nu, je hoort meteen Schubert, dat is veel vroeger natuurlijk. Je hoort van bij de tweede noot dat hij zoveel tijd heeft als hij maar wil. Hij zou daar 4 uur van kunnen maken. Hoe verder de tijd vordert, of de 19e eeuw vordert, hoe sneller het vooruit moet gaan. En dat is nog altijd het geval. Dan krijgen we Chopin. Bij hem is de Barcarolle echt wel een van de ultieme stukken van zijn nalatenschap. Dat is de tweede keer dat ik dat soort fouten maak. Excuseer. Eigenlijk moest dat allemaal op een MP3-toestandje staan. En... niet te moduleren direct, het is een ostinato. Blijft de hele tijd gaan. Ik wil onderbreken, omdat dat simpelweg 7, 8, 9 minuten in één adem is. Zo is Chopin natuurlijk dus. Die kan ik niet laten lopen. En dan... de derde Barcarolle. Van Fauré. Let op, hij moduleert veel sneller en gaat veel chromatischer. Maar u kan nog net de toonaard meepikken, denk ik. Straks. Even ter vergelijking, en dan ga ik over naar Ravel, want anders word ik, zoals laatst op een andere plaats, door de gong verrast. De tweede impromptu wil ik wel even laten horen, dat is in verschillende opzichten grappig. Opus nummer 31, dat is bij Chopin het tweede scherzo. En dit is dus een impromptu waar we daar straks mee begonnen zijn bij Schubert. Was ook een impromptu, die volgens mij eerder een barcarolle was. Nu, u kan zelf horen dat het woord impromptu op zich absoluut niks betekent. Als u zich de rust van daar straks herinnert. Impromptu nummer 2, klein flartje. Lijkt wel meer een uit de hand gelopen tarantella of zo. In elk geval, voilà. Een kolfje naar de hand van meneer Amelin, zeker en vast. Ik denk wel dat u ervan zal genieten straks. Van voorheen naar Ravel, en dat is zoals ik daar straks zei, geen grote sprong. Want Ravel is een leerling van Fauré en een zeer bewonderende leerling ook. Excuseer. Wanneer we het over Ravel hebben, hebben we het in de eerste plaats, denk ik wel, over een zeer grote contrapuntist en over een zeer grote orchestrator. Ik denk dat dat de twee, voor zover we dat moeten proberen te analyseren, genieën van dat kaliber. Contrapuntist zeg ik, omdat Ravel een van die zeldzame mensen is die zodanig mooi noten combineert dat het bijna, ik zeg wel bijna, want ik zou het jammer vinden om Gaspard de Nuit op iets anders dan een piano te horen, maar dat het bijna niet uitmaakt op welk instrument je die noten speelt. Hij was een zeer groot hater van de slechte kanten van de romantiek. Die romantiek had er veel mooie. Hij heeft ons zeer veel grote muziek nagelaten. Maar natuurlijk, je ziet dat ook aan de karrevracht en slechte muziek die in die tijd geschreven zijn. Het vergt een heel goed oor en heel veel smaak en kennis om niet te zeer te gaan schwermen als je, zoals in de romantiek, eender wat mag doen wat betreft het rekken van een cantilene. En het is niet voor niks natuurlijk de stijlperiode waarin het ego van de kunstenaar, datgene wat hij wilde uitdrukken, op het voorplan kwam. Hè? We spreken over de tijd dat muziek eigenlijk stopte met een zuiver ambacht te zijn en een uitdrukkingswijze werd. In de 20e eeuw is dat natuurlijk tot in de overtreffende trap gekomen, want al wat nu principieel een rol speelt in vele middens, is wat heeft de kunstenaar hiermee bedoeld? Niet eens hoe heeft hij dat gedaan, alleen maar waarom eigenlijk. In die zin is er doorheen de eeuwen eigenlijk wel een zeer duidelijke evolutie te merken. Maar bon, Ravel was een heel grote bewonderaar van de oude renaissance- en barokcomponisten, in de eerste plaats van Frankrijk. Niet dat hij een felle nationalist was, absoluut niet. Daar vertel ik een andere keer nog wel eens over, maar dat was zeker niet het geval. Maar hij was een grote bewonderaar van Rameau, van de familie Couperin enzovoort. En je hoort dat heel, heel veel, niet alleen al zijn werk Tombeau de Couperin noemt, maar je hoort dat bijna doorheen heel zijn oeuvre. Hij kan ontzettend goed contrapunt schrijven. En contrapunt is natuurlijk de studie van, of de kunst van, het tegen elkaar zetten van autonome melodieën, die elkaar op die manier verrijken. Een soort van 1 plus 1 is meer dan 2 of zo. Daar was hij een absolute meester in, en dat krijgen we ook heel erg goed te horen in Gaspard de la Nuit straks, want het is die enorme triptiek die Amelin meegebracht heeft. Een werk dat niet zo heel veel mensen live durven spelen. Trouwens, van Ravel zelf ken ik alleen het trage middendeel. En ik meen te weten dat er ook ergens het eerste deel bestaat. Scarboni in elk geval het laatste. Contrapunt, zei ik, en langs de andere kant orchestrator, maar dat wil zeggen ook kleur. En hij is iemand, hij schreef meestal op piano, de meeste van zijn orkestwerken zijn eerst in een pianoversie gegoten en dan georchestreerd, zoals dat veruit het vaakst gaat. Maar je ziet bij hem ook, naarmate hij meer met orkest bezig is, dat op zijn beurt zijn pianistieke schriftuur ook beïnvloedt. Dat hij niet zomaar een zwart-wit versie maakt, bij wijze van spreken, op de piano en dan een versie in volle kleur met orkest. Maar het orchestreren brengt hem ook op ideeën om andere voicings te nemen in zijn pianopartij. Dat is heel mooi om te zien. Nu, het was Ricardo Vignes, de grote virtuoos die heel veel werken in première heeft gegeven destijds, die hem deze tekst aan de hand deed, Gaspard de la Nuit, van ene Aloysius Bertrand. Gaspard de la Nuit is de titel van heel dat bundeltje. Maar Ravel heeft er 3 van gekozen. 3 niet zo heel erg lange gedichten, waarvan er twee, merkwaardig genoeg, alleen maar in de addenda staan. Die zijn alleen in een latere kritische uitgave afgedrukt en niet in het origineel. Dat zijn proza-gedichten. En die dragen als ondertitel Fantasieën in de trant van Rembrandt en Callot. Rembrandt kent u. En Callot kent u allicht ook. Een etser. Hij is heel bekend om zijn houtsneden. En meer bepaald, is van ver voor de romantiek. En dus zeker van ver voor het expressionisme. En toch hebben die prenten, die echt renaissance-prenten zijn, iets expressionistisch gewaagds. Callot was heel erg gefascineerd door het lelijke. Die prenten gaan vaak over mensen die mismaakt zijn. Of mensen die zoveel verdriet of pijn hebben dat ze helemaal vertrokken zijn. Of gedrochten, een beetje Bosch-achtig zo. En het is dus in die geest dat u die gedichten moet lezen. Het is trouwens ook een naam, Callot, die Hoffman, E.T.A. Hoffman, ook ooit gebruikt in een werk van hem, waar de gekke kapelmeester Kreisler trouwens in geïntroduceerd wordt en waar Schumann dan zijn Kreisleriana op baseerde. Drie delen krijgt u in Gaspard de la Nuit. Ondine, een soort zeemeermin. Le Gibet, de galg. En dan uiteindelijk Scarbot, en dat gaat over een vilijne dwerg die mensen uit hun slaap houdt, maar zeer, hoe moet ik zeggen, rauw eigenlijk. Ik ga misschien een stukje voorlezen. Ondine. Dat zou de meermin moeten zijn. Ja, meermin. 81. Ik kan u een beetje volgen, hè? Straks. Hoor, ik heb het in vertaling. Wat een geluk voor mezelf. Hoor, hoor, klinkt het hier. Ik ben het, Ondine, die met deze regendruppels ruisend strijkt langs de ruitjes van je ramen. Vaal verlicht door de manenstralen. Hier is de kasteelvrouw in een gewaterde wade die op haar balkon uitstaart over het slapende meer onder de mooie, besterde nacht. Elke golf is een meerman die zwemt in de stroom en elke stroom een pad dat slingert naar mijn paleis. En mijn paleis verheft zich op de bodem van het meer, vloeibaar bouwwerk in de driehoek van vuur, aarde en lucht. Zo gaat het even door. Maar dat wil ik toch wel eventjes lezen, het laatste vers, want dat is ontzettend straf getoonzet. Aan het einde van haar ruisend lied, dus de directe reden stopt, en dan aan het einde van haar ruisend lied smeekte ze mij haar ring te steken aan mijn vinger, de gemaal te worden van een meermin en met haar mee te gaan naar haar paleis om te tronen over de meren. Maar toen ik antwoordde dat ik een aardse vrouw lief had, vergoot ze pruilend en gekrenkt een paar tranen, schaterde het uit en loste op in vlage regen die zilverend gutste langs mijn blauwe ruitjes. Dus ze probeert die man die daar langskomt te verleiden. Hij zegt, ik heb een aardse vrouw lief. En dan lacht ze, maar onwaarschijnlijk uitzinnig. En ook heel moeilijk, moet ik zeggen. Ik zou graag zo eens één riedel helemaal juist spelen, maar dat lukt mij niet. Le Gibet. Le Gibet is een ongelooflijk ijselijk tafereel. Met een galg, uiteraard. En daar is iets heel eigenaardigs mee aan de hand. Dat gaat heel breed van spectrum, van kleur. Maar daar in het midden is er een si-mol. En die slaat daar constant en heel obstinaat, zonder ophouden, heel het stuk lang, slaat hij daar tussendoor. En als ik het zo zeg, zou je denken dat, ja, dat wordt een cacofonie natuurlijk, hè? Een stukje waar de hele tijd bang, bang doorheen gaat. Maar bij Ravel wordt het dat dus niet. Dat is op zich al een prestatie. En er is nog iets mee aan de hand. Die si-mol, die klinkt... ik ben ondertussen aan het zoeken waar het staat. Die si-mol, die klinkt 153 keer. 153. En ik ben in een ander leven ben ik wiskundige. En 153 is voor mij een redelijk speciaal getal. Want 153, dat is gelijk aan 1 tot de derde plus 5 tot de derde plus 3 tot de derde. Dus dat het getal is gelijk aan de, dat bestaat uit drie cijfers, is gelijk aan de som van de derde machten van zijn cijfers. Er zijn weinig getallen die zo in elkaar zitten, zoals u zich kan voorstellen. En de Grieken, die wisten dat al. En voor de Grieken wisten ze dat ook al. En het gaat zeer ver, want bijvoorbeeld, er zijn gevallen in, u kent de Kabbala waarschijnlijk, of heeft ervan gehoord, de leer van de Joodse wet, de Torah, die stelt dat die teksten die daarin staan eigenlijk maar parallelteksten zijn. Dat die hebben allemaal, volgens het systeem A is 1, B is 2, C is 3 en zo, hebben die allemaal een getalwaarde. En het punt is dus dat die getalwaarde eigenlijk een andere tekst zou betekenen. Maar u kan zich voorstellen dat van die getalwaarde oneindig veel teksten te maken vallen. Dus kabbalisten zijn zo vertrokken voor heel veel werk. Ze zullen daar nog heel veel werk mee hebben. Maar, om maar te zeggen, er zijn gevallen bekend waar een woord dat menigte of groep of zo betekende, getalwaarde 153 had. Wat dus niet plausibel maakt dat de Kabbala op zich heel veel zin heeft, of kabbalistische technieken, maar wel dat mensen zich er omgekeerd wel toe hebben laten inspireren natuurlijk. Maar bon, ik ga daar niet te lang over uitweiden, want het is geen wiskundeles, maar ik lees het u even, 152. Ja, eentje minder, het is zelfs een pagina. Excuseer. 152 is dan weer totaal onspeciaal. Ja, het devies dat erbij staat is uit Faust. Wat zie ik voor deining rondom de galg? Ach, zou wat ik hoor soms een noordooster zijn die huilt in de nacht, of is het de gehangene die een zucht slaakt aan de galg? Zou het misschien een krekel zijn die sjirpt, verscholen in het mos of in de dorre klimop, waarmee het bos zich uit medelijden tooit? Zou het een bromvlieg zijn die op jacht de hoorn blaast rondom deze oren die doof zijn voor het schallen van de jachttrompet? Zou het een tor zijn die op haar grillige vlucht een bloedige haar plukt van een kale kop? Dat moet een Nederlander geweest zijn. Een bloedig haar plukt van een kale kop. Of zou het een spin zijn die een halve el neteldoek weeft tot stropdas voor deze gewurgde strot? Het is de klok die klept bij de muren van een stad aan de kim en het skelet van een gehangene dat rood kleurt in de ondergaande zon. En al die vragen waaruit het merendeel, waaruit die centrale verzen bestaan, die kan je uitstekend horen stellen in de partituur. Met Scarbot heb ik geluk, want die staat er vlak naast. Hoe vaak, en trouwens het devies is van Hofman uit het nachtstuk, hoe vaak heb ik hem niet gehoord en gezien, Scarbot, als de maan midden in de nacht aan de hemel straalt, als een zilveren schild op een azure banier bezaaid met gouden bijen. Hoe vaak heb ik niet in het donker van mijn alkoof zijn grommende lach gehoord en het krassen van zijn nagel op de zijde van mijn bedgordijn. Hoe vaak zag ik hem niet van de zoldering naar beneden komen, wervelend op één voet en tollend door de kamer als een klos die valt uit het spinrok van een toverkol. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik ga het niet helemaal lezen, want het is een beetje zoals bij Bob Dylan, dat niemand hem heeft gezegd dat het na 47 strofen soms ook genoeg is. Ik ga het heel kort maken over Rachmaninoff, behalve twee etudes. Krijgt u de tweede sonate, en wel de versie staat er dan heel geleerd bij, uit 1931. De eerste versie is van 1913, het jaar van Stravinsky's Le Sacre du Printemps. Maar die was heel lang. Ik heb ooit door Olly Moustonen, dus het was een fantastische avond, de eerste sonate gehoord. En die heeft nooit dat soort coupures ondergaan. Die is helemaal vers van de lever nog altijd. En die is inderdaad bijzonder, bijzonder lang. Hè? Rachmaninoff had dat bij zijn tweede sonate zelf door en heeft er dan maar een paar stukken uitgehaald. Even snel... Bij de meeste componisten is de sonate zeker bij vroegere componisten, de sonate bij uitstek het genre om mee uit te pakken. Kijk eens wat ik kan, een beetje zoals strijkkwartetten. Bij Rachmaninoff is dat een beetje minder het geval. Zijn sonate valt qua tongval eigenlijk veel minder te onderscheiden van al de rest wat hij heeft gepleegd. Hij is misschien wel een van die te laat romantici. Of toch iemand die Ligeti daar ook zal mee bedoeld hebben. Maar hij is natuurlijk ook de beste pianist aller tijden, of het zou Liszt moeten geweest zijn. En altijd een ongelooflijk gulle gever van muziek. Hè. Je hebt er wel een ontzettend goede pianist voor nodig, want anders slaat het op niks. Maar in dat opzicht bent u in veilige handen. Rachmaninoff, sonate wil zeggen muziek van ver voor de Russische revolutie. Hij was nog geen half-Amerikaan, hij zat nog in tsaristisch Rusland. En dus is die sonate ook als 100% onversneden Rusland op te vatten. Ik wens u een heel mooie avond. Dank u wel.